Goedemiddag, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en degene die via de media deze dienst meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee P.D.J. Buys uit Nunspeet. De schriftlezing is uit Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 16. Het thema van deze dienst is op reis met de verrekijker van het geloof. Mededelingen namens de kerkraad. Collecte. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede, de kerkelijke kas, de theologische universiteit. De derde, huisvesting Peniel. Graag overmaken zoals bij u gewend is via de bank. Als u vandaag bij ons te gast bent, kunt u uw bijdrage deponeren in de collectezak bij de uitgang van de kerkzaal. Wilt u de bijdrage overmaken, dan kunt u de gegevens hiervoor vinden op onze site www.peniel.nl. Wij gaan nu zingen Psalm 42, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Dat zingen we samen uit Psalm 122 vers 1. Zullen wij samen bidden. Laat er iets van die vreugde in ons hart mogen leven, Heere, waarvan wij samen gezongen hebben. Want wat was het een blijdschap voor een gelovige Israëliet als hij of zij Jeruzalem naderde. De plaats van de ontmoeting met u. De plaats van de verzoening met u door het offer dat gebracht werd. En Heere, wij hebben ook het offer zo hard nodig. Het offer van de Heer Jezus Christus. En dan is er alle reden dat wij ons verootmoedigen voor u, omdat dat offer nodig was vanwege onze zonden. Maar geef ons er ook een heilige vreugde in, Heere. Zoals de psalmen daar zo vaak van zingen. De vreugde van de ontmoeting met u juist vanwege dat offer. Laat het zo deze middag ook mogen zijn, hier in de kerk of thuis. Dat het mag komen tot een ontmoeting van u met ons. Want het gaat van u uit, Heere, dat belijden wij. Er is niemand die God zoekt, zegt uw woord. Maar u zoekt ons. Wat een wonder, wat een genade. En nu bidden wij dat uw Heilige Geest zo in ons midden zal zijn en zo in ons hart zal werken, dat hij aan niemand voorbij gaat en dat het tot die echte ontmoeting mag komen. Zodat we het met Jacob kunnen zeggen: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered. Van aangezicht tot aangezicht. Heren, dat kan nog niet letterlijk. Want u zegt het in uw woord: mij zal geen mens zien en leven. En toch, als u ons het instrument van het geloof aan de ogen zet, verrekijker van het geloof, dan mogen we u zien. Wij zien Jezus met eer en de heerlijkheid gekroond. Heren, we bidden dat het goed mag zijn hier in de kerk en thuis. Door uw woord, door de kracht van uw geest. Het zij dat we voor de eerste keer naar u toegetrokken moeten worden. Want er is trekkracht van u voor nodig, Heren, om ons los te trekken uit onze eigen zonde. Uit ons eigen bestaan zonder u. Doet u het maar. Trek ons. Dan zullen wij u nalopen. En Heren, als we u leerden kennen, dan bidden we dat vanmiddag ook de perspectieven geopend mogen worden op het zien van u van aangezicht tot aangezicht. En dat het verlangen in het leven van uw kinderen mag worden aangewakkerd. Het kan zo ingezonken zijn. Door wat voor oorzaken dan ook maar. En vaak, Heren, dan moeten we maar naar onszelf kijken. We dwalen zo makkelijk af. We kunnen het soms zo best vinden buiten u, ook na ontvangen genade. Vergeef ons dat, o God. En wilt u het werk van u in het leven van alle die u kennen verdiepen en versterken. En zo zien wij uit naar uw werk in deze dienst. Dat weten we ons afhankelijk. Wat zouden wij beginnen in het spreken van uw woord, in het luisteren daarnaar, in het verwerken ervan, als wij op eigen kracht en eigen inventiviteit waren aangewezen? Dan zijn de bronnen snel uitgeput, want het is bij ons zo leeg, Heren. Maar bij u is een volheid die nooit leeg wordt, en u wordt van geven nooit armer. In uw licht zien wij het licht. Bij u is de fontein van leven. Heren, wilt u van daaruit naar ons toekomen? En sla zo niemand van ons over. Van welke leeftijd we ook zijn, wat onze levensomstandigheden ook zijn. U weet ons wel op te zoeken daar waar wij zijn. Wat machtig is dat, Heren, dat u dat kunt. Dat u te midden van dat onmetelijke heelal, en als wij getallen horen, dan duizelt het ons, dat u dat kleine aardbolletje helemaal in het vizier hebt. En dat u die enkeling, één van die 7 miljard mensen, bijna 8 miljard inmiddels, ook in het oog hebt. Dat dat voor u niet te groot is. Dat dat u niet te boven gaat, integendeel. Dat u zo machtig bent en dat u uw macht aanwendt om uw liefde te tonen, dat u oog hebt voor die enkele zondaar. Heren, dat geeft ons vrijmoedigheid om u te vragen om een persoonlijk bezoek van u. Bezoek mij met uw heil. Zegen ons in ons zingen. Zegen ons als wij op de een of andere wijze ook onze gaven mogen afstaan voor de dienst van u. We bidden u, Heren, En dat u wilt zijn met allen die thuis verbonden zijn. Laat dan ook zij met zegen mogen luisteren. We bidden dat voor niemand van ons de warmte een belemmering zal vormen. Wij bidden u samen dat u wilt zijn met onze theologische universiteit, waarvoor vandaag ook de gaven afgestaan mogen worden. Zegent u de hoogleraren, de docenten. We bidden speciaal ook, heren, voor de ontstane vacature voor hoogleraar dogmatiek. Nu professor Huigen naar elders vertrekt, we bidden u dat er weer iemand gevonden mag worden. Dat u zelf daarin uw leiding duidelijk wilt geven. Zegen alle studenten, het zij dat ze zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord, het zij dat ze bezig zijn om na te denken over een andere tak van werk in uw koninkrijk, in evangelisatie of onderwijs of zending of bijbelvertaalwerk. Heren, wij danken u voor de vele mogelijkheden die er gelukkig zijn. En we bidden u, wilt u mensen toerusten en bekwamen om werk in uw koninkrijk te kunnen doen. Wij bidden u voor de mensen om ons heen, misschien wel in onze eigen straat, die u niet kennen. Heren, wat kunnen wij ons onbeholpen voelen als het gaat om hen te benaderen? We bidden u, geef dat in de eerste plaats onze levenswandel, uitnodigend en jaloersmakend van aard zal zijn. En zou u dan openingen willen geven? Misschien voor een kort gesprek. Om iets door te geven van het evangelie van u. En wilt u zo mensen trekken? Mensen die vaak toch op een bepaalde manier op zoek zijn. Dat blijkt op allerlei manieren. Men zoekt het soms in andere godsdiensten, in andere stromingen, in allerlei vormen waarin men zelf zich gelukkig moet maken met hulp van. Maar ten diepste blijft dat hart maar leeg. En dat zal ook zo blijven als u er niet in komt. Heren, zo bidden we voor al onze medemensen. We bidden u, zegent u het werk van de zending. Ver weg mag er gewerkt worden. En we bidden u dat u steeds weer mensen zendt en roept om erop uit te gaan. In uw naam, in dienst van uw kerk, om het evangelie te verkondigen. En we bidden voor allen die dat op dit moment mogen doen. Het is niet altijd eenvoudig. Want waar u werkt, komt Satan er ook op af. Dat is hier zo, dat is elders ook zo. Daarom bidden wij, Heere, breek het werk van de boze af en laat uw koninkrijk komen. We bidden voor allen die ons regeren. Ook als er over allerlei crises gesproken wordt. Geef wijsheid, Heere. En leer ook overheidspersonen die wijsheid van u te verwachten. Als het gaat over de stikstofcrisis. En daarmee samenhangt toch ook de nood van veel boeren. Wij leggen dat ook samen aan u voor. En we bidden u, geef dat er goede verantwoorde wegen gevonden mogen worden. Om tot een oplossing te komen. Wij bidden ook vandaag voor de mensen in Oekraïne. En vooral ook in de Donbass, waar zoveel getroffen worden, waar van alles verwoest wordt. Heren, ontferm u. Geef vrede, o God. En wij bidden dat als er een deal gesloten is over het transport van graan uit de Oekraïne, dat dat ook werkelijk doorgang mag vinden. En niet opnieuw geblokkeerd zal worden door raketaanvallen. Of anderszins. Heren, zo zien wij samen tot u op. Met onze persoonlijke noden, met de noden van uw kerk, met de noden van uw wereld. U bent koning. De Heere regeert, beleiden wij met uw woord. En zo mogen we onze smeekbeden neerleggen voor de troon van uw genade. Heren, doet u met ons niet naar wat wij verdienen. Waar zouden wij moeten blijven? Maar zie ons aan in uw ontferming en geef ons zo uw zegen om Jezus wil. Amen. We lezen samen het woord van God uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, de versen 8 tot en met 16. Daarna zingen we Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 15, na de schriftlezing Hebreeën 11, vers 8 tot en met 16. U weet wel, dat is het hoofdstuk waar steeds dat refrein naar voren komt door het geloof. En zo begint ook het stukje dat we vanmiddag lezen. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte, en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Doen wij gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We luisteren samen naar het woord van de Heere dat naar ons toekomt uit Hebreeën 11, vers 13 tot en met 16. We lezen dat nog een keer met elkaar. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover. We zingen samen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En vers 6, gij maakt hier lang mijn levenspad bekend. Psalm 16, vers 3 en 6. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 87, het tweede vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Nog het derde en het vijfde vers, dus Psalm 87, 2, 3 en 5. Gemeente des Heren, eerst maar even voor onze jongens en meisjes. Hebben jullie wel eens een verrekijker meegenomen? Een verrekijker die kun je natuurlijk gebruiken om bijvoorbeeld herten te spotten of vogels. Of als je in de bergen bent, dan kun je iets met een verrekijker heel dichtbij halen. Want daar is een verrekijker voor bedoeld. Iets wat je niet goed kunt zien, dan kun je met een verrekijker beter in beeld krijgen. Nu, het geloof in de Heere zou je kunnen vergelijken met zo'n verrekijker. We zien de Heere niet, want hij woont in de hemel. We zien de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ook nog niet, want die moet nog komen. Maar door de verrekijker van het geloof komt de Heere dichterbij en ook alles wat hij beloofd heeft dat hij gaat doen. Jongeren, wat kun je het moeilijk hebben met heel het geloof. Misschien denk je wel eens bij jezelf, ja, ze hebben het in de kerk maar over God en over wat hij allemaal belooft en wat straks komt. En dat is allemaal zo vaag. Ik zie er niks van en ik merk er niks van. Zou het überhaupt wel waar zijn? Nou, met je blote oog kun je het niet zien. En het met je verstand allemaal doorgronden zal ook niet gaan, want er hangt van nature bij ons allemaal een gordijn voor ons verstand. En daarom heb je de verrekijker van het geloof nodig. En dan zie je dingen die geen mensenoog ooit heeft gezien. Dan zie je hoe de dingen pas echt zijn. Gemeente, het thema voor de bediening van het woord is op reis met de verrekijker van het geloof. Drie gedachten. In de eerste plaats wat je ziet. Vervolgens hoe je leeft. En tenslotte wat je krijgt. Dus op reis met de verrekijker van het geloof, wat je ziet, hoe je leeft en wat je krijgt. We moeten de achtergrond van de brief aan de Hebreeën altijd goed in de gaten houden. De eerste lezers van deze brief zijn mensen die, laat ik het zo zeggen, aan het afzakken zijn. De vaart was eruit bij hen. Het eerste enthousiasme voor de Heere en voor zijn dienst was bekoeld. En er kwam nog bij dat een deel van deze mensen ook met vervolging om het geloof te maken had. En daar kun je natuurlijk ook moedeloos van worden. Wij moeten het lijden om Jezus wil maar nooit verheerlijken, gemeente. Ook vervolging kan een enorme wissel trekken op je geloof. Wij hier in ons verleidelijke westerse wereldje en broeders en zusters in landen waar dat zo heel anders is dan bij ons, hebben allemaal genade nodig om te leren geloven en om te blijven geloven. Anders ga je onderuit. Dan drijf je af zoals een schip wegdrijft uit de vloot. Wat doet de schrijver van deze brief? Door middel van allerlei voorbeelden uit het Oude Testament bemoedigt hij zijn lezers en spoort hij aan om niet op te geven, maar juist om vol te houden. Hij heeft dan een heel rijtje mensen genoemd die door Gods genade stand hielden. Abel, Henoch en Noach vanuit de wereld voor de zondvloed. En vervolgens Abraham, Sara, Isaac en Jacob uit de wereld na de zondvloed. En dan is het alsof hij even een intermezzo inlast. Zeg maar een pauze. Om even stil te staan en terug te kijken. En dan zegt hij: deze allen zijn in het geloof gestorven. Wat dat betekent, zien we straks nog wel, maar nu eerst even een accent op die woorden: deze allen. En daarmee zal de schrijver met name bedoelen in dit verband Abraham, Sara, Isaac en Jacob. Van hen wordt gezegd: zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen. Ze hadden dus wel de beloften van de Heere ontvangen. Denk maar aan de rijke belofte die de Heer had gedaan aan Abraham en Sara, dat ze tot een groot volk zouden worden en dat ze het land Kanaan in bezit zouden mogen nemen. En door dat alles speelde vooral ook de belofte dat uit hen de grote redder van de wereld, de Messias van Israël, geboren zou worden. Maar de vervulling daarvan, hebben ze voor een belangrijk deel niet gezien. Ja, een kleine aanzet voor hun talrijke nageslacht. En een stukje grond waar ze allebei begraven zouden worden. Meer niet. En misschien trekt iemand voor zichzelf de lijn al door. Ja, met dat probleem zit ik nou ook. Wat God zegt in zijn woord, dat klinkt inderdaad wel veelbelovend. Maar wat zie je er nou van? Het is veel makkelijker om te leven met wat je in handen hebt. Met mijn huis en mijn spullen weet ik waar ik aan toe ben. En ik weet wat er op mijn bankrekening staat. Maar bij die beloften van God is dat toch heel anders. Lijkt dat soms niet op politici, sommige politici? In verkiezingstijd beloven ze gouden bergen. Maar als ze in de regering komen, kun je er naar fluiten. God belooft het allemaal wel. Maar maakt hij het wel waar? Het duurt al zo lang. Kijk, een formatietijd voor een regering van een half jaar valt al lang. Laat staan al die eeuwen dat er niets van Gods belofte terecht lijkt te komen. Maar wat lezen we van die aartsvaders? Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. Ze hebben de verrekijker van het geloof aan de ogen gezet, of liever gezegd, die kregen ze aan de ogen gezet door de Heilige Geest. En wat hebben ze toen veel gezien? Laten we Abraham maar eens als voorbeeld nemen. Hij wist dat uit hem de beloofde verlosser geboren zou worden. En toen Isaac geboren werd, toen zal hij misschien gedacht hebben, zou hij het zijn? Maar dat bleek al heel snel niet het geval te zijn. Maar Abraham heeft verder gekeken dan zijn neus lang was, met eerbied gesproken. Door het geloof. En wat zag hij toen? Liever gezegd, wie zag hij toen? Christus. Hij wist, in Isaac ligt Christus al verscholen, als een bloem in de knop. Zo zag hij hem al. Dat heeft de Heer Jezus later ook gezegd, hè, in Johannes 8. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien. En hij heeft zich verblijd. Dus hij verlangde er zo sterk naar dat de Heer Jezus geboren zou worden naar die dag. En die dag heeft hij gezien. Heeft hij die dag gezien? Hij was toch al lang gestorven? Ja, maar door het geloof zag hij Christus al. En dat heeft hem zo'n vreugde gegeven. De verrekijker van het geloof functioneerde. En Jacob deed het al niet anders. Maar hij profeteerde op zijn sterfbed van de grote Silo, de rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft, kom allen naar mij toe, die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Die aartsvadersgemeente die klommen als het ware in de mast van een schip, om van daaruit een machtig panorama te zien. Het machtige panorama van Gods beloften. Met de verrekijker van het geloof kwamen ze dichtbij. En wat zie je dan? Geweldig veel. De schrijver van dezezelfde brief aan de Hebreeën zegt in hoofdstuk 2 dat alle dingen aan Christus onderworpen zijn. En dan merkt hij op, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, zegt hij dan, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus? Hoe kan dat dan? Daar heb je het weer. Door het geloof. De Heilige Geest geeft verlicht de ogen van het verstand. En dan zie je de heiland aan de rechterhand van zijn vader. Eerst was hij een vernederd mens. Afgeschreven en verlaten door iedereen. Zelfs door zijn vader. Vanwege het lijden van de dood, zegt deze schrijver. Om de zonden van het volk weg te dragen. Maar nu brengt de verrekijker van het geloof hem heel dichtbij. Kijk eens goed. Je kunt hem zien zitten. in de hemel, met eer en heerlijkheid gekroond. Kind van de Heere, dacht u soms dat hij u niet ziet, dat hij u vergeet? Zijn er van die omstandigheden in uw leven waarvan u denkt, het lijkt wel alsof de Heere er niet van af weet? Maar kijk nou eens goed, door uw verrekijker. Dan ziet u wat Stefanus zag, terwijl de stenen van de Joden hem om de oren vlogen. Zie, zegt hij, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Dat is ook bijzonder trouwens, dat hij hem ziet staan, dat de Heer Jezus zich verheft van zijn zetel, omdat hij heilig actief is voor zijn verdrukte volk op aarde. In al zijn macht verheft hij zich. Waar zit ik dan nog over in? Gemeente, als ik hem maar in het oog heb en houd, dan kan ik er weer tegen. Dan zie ik over alle moeiten heen. Ze hebben de beloften vanuit de verte gezien en geloofd. Dat wil zeggen, ze hebben op die beloften vertrouwd. Ja, ze hebben de belovende God vertrouwd op zijn woord. Doe mij dat ook. Kijk, je kunt misschien zo tobben met de vraag of je wel echt een kind van God bent. Maar de Heere vraagt niet van u of u erop vertrouwt dat u een kind van hem bent. Hij vraagt, vertrouw mij. Vertrouw mijn woord. Weet u wat onze ellende is, gemeente? Dat wij door onze zonde zulke wantrouwige mensen zijn geworden. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Wij denken dat God een leugenaar is, dat hij het wel mooi kan zeggen, maar dat hij het toch niet doet. Dat hij bij onze doop ons wel mooie dingen heeft laten horen, maar dat je nog maar af moet wachten of dat voor jou wel waar wordt. Nee, niks ervan, zegt deze brief. Niet afwachten, maar verwachten. Dat mag je doen. Gelovig verwachten dat de Heere doet wat hij beloofd heeft. Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En daarom gaat geloof ook altijd gepaard met een derde woord dat de schrijver hier gebruikt. Begroeten. Ze hebben die belofte niet alleen maar van verre gezien en geloofd, ze hebben ze ook begroet. Het is een prachtig woord dat hier gebruikt wordt. Dat betekent zoiets als verwelkomen, omhelzen, kussen, liefhebben. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat je opa en oma naar Canada gaan. Daar woont een oom en tante van je en die gaan ze daar opzoeken. Maar na verloop van weken komen ze weer terug. Op zekere dag ga je naar de aankomsthal in Schiphol. Op Schiphol, want daar zullen ze weer komen. En ja hoor, daar zie je ze al aankomen, slepend met de koffers. En wat doe je? Als een pijl uit de boog, dan vlieg je op ze af en je valt ze om de hals en je kust ze op de beide wangen, want je bent zo blij dat je ze weer ziet. Je houdt zoveel van ze. Ja, zo is het dan eigenlijk ook als je in de Heer Jezus leert geloven. Hij is nog in de hemel, maar door het geloof strek je je handen naar hem uit. En je verlangt er zo naar om dicht bij hem, je lieve heiland, te zijn, om hem te omhelzen. Want je houdt zoveel van je redder. Hebben jullie dat ook? Vindt dat weerklank in je hart? Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Daar werkt hij op aan. Ze hebben de beloften begroet. Ze hebben de belovende God begroet. Toen wij vanmorgen in de kerk kwamen en ook vanmiddag, was het eerste wat wij hoorden van de Heere zijn groet. Genade zij u en vrede. Vindt u dat geen wonder, gemeente? Dat de Heer ons zo tegemoet treedt. Als je daar eens even over nadenkt, dan heb je al een complete preek gehad, nog voordat de preek begint. Genade. gratie voor een mens die door zijn zonde de dood verdiend heeft. Vrede voor een mens die in opstand is gekomen tegen God. En wat leer ik nou door het geloof? Die groet beantwoorden. De groetende God antwoord geven door hem te begroeten. Hoe? Door mijn handen naar hem uit te strekken. Door te zeggen, op uw woord heb ik gehoopt. U bent mijn verwachting. U bent mijn hoop, Heere. En dan brengt de Heilige Geest op de wagen van het woord de Heere Jezus zo dichtbij dat ik hem ga omhelzen. Ik merk zo de trekkende liefde van de Vader dat ik niet bij hem vandaan kan blijven. Wonderlijk. Herkent u het? Dat je misschien eerst stokstijf bleef zitten onder de verkondiging van het evangelie, met je handen strak voor je, in ongeloof, soms jarenlang, want een mens kan het lang volhouden in zijn verzet tegen God. Maar dat de Heilige Geest ging werken. En dat hij, om zo te zeggen, je handen open trok, zodat je ze naar Christus ging uitstrekken en hem ging omhelzen. Je kunt niet anders meer. Want heb ik u, Heere Jezus, dan heb ik alles. En heb ik u niet, dan heb ik niets. Gemeente, echt, er gaat een wereld voor je open als je de verrekijker van het geloof aan de ogen krijgt. Ja, wie van ons loopt er nou nog met oogkleppen op? Dat kan, hè. Zo kun je hier vanmiddag in de kerk zitten of thuis verbonden zijn. Je hebt het evangelie al honderden keren gehoord, ouderen al duizenden keren. Maar je zit nog altijd met die oogkleppen van het ongeloof op. Bid het dan, tijdens deze preek en daarna. Heere, open mijn ogen opdat ik zie. En u die het leven van het geloof kent. Soms zijn de glazen van de verrekijker weer zo beslagen. Wat is de oorzaak daar nou van? Dat kunnen verschillende oorzaken zijn. Dat kunnen soms de omstandigheden in je leven zijn. Je moeite, je verdriet. Waardoor je het zicht op de Heere kwijt bent. Dat kan. Kan ook anders. Had je misschien toch meer oog voor deze wereld dan voor de toekomstige? Meer oog voor jezelf dan voor Christus? Zie opnieuw op hem alleen. In zijn licht verbleken de schatten van deze wereld. En in zijn licht heeft niet uw zonde het laatste woord, maar zijn genade en zijn liefde. Op reis met de verrekijker van het geloof. In de tweede plaats zien we ook hoe je leeft. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Dat hebben die aartsvaders beleden met woorden en met daden. Een paar voorbeelden. Als Abraham een graf voor Sara wil kopen, dan zegt hij tegen de mensen met wie hij onderhandelt: ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u. Isaac hield zijn zoon Jacob voor: je woont in een land waar je vreemdeling bent. En als Jacob zo bijna aan het einde van zijn leven voor de farao in Egypte staat, dan vraagt de farao aan hem hoe oud hij is. En dan zegt hij: het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. In onze tekst worden twee woorden gebruikt: vreemdelingen en bijwoners. Het eerste woord betekent heel eenvoudig iemand die uit een ander land is gekomen. Zoals vandaag in ons land mensen uit Oekraïne of Polen of China kunnen komen. Wie door de Heilige Geest opnieuw geboren wordt, is per definitie daarmee een vreemdeling op aarde geworden. Je bent uit een ander land afkomstig. En wij stellen wel eens de vraag, hè, als we iemand tegenkomen: waar kom je vandaan? Nou, mag ik die vragen stellen aan u die de Heere mag kennen? waar komt u, jij, vandaan? Nou, dat weet je wel. Je komt uit de stad, verderf, uit het land van de duisternis, de schaduw van de dood, waar Satan heer en meester is. Maar wat deed de Heere? Hij riep u. Hij trok u. Hij zette u over in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En daarmee werd u een vreemdeling in die wereld die van de Heere niet weten wil. En daarom moet de wereld je niet meer. Zo houdt de Heere Jezus het immers al zijn volgelingen voor in Johannes 15. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u heb uitverkoren uit de wereld, daarom haat de wereld u. Gemeente, als wij nooit last ondervinden van ongelovige medeburgers en ze ons altijd maar toffe mensen vinden, dan mogen wij ons afvragen of wij werkelijk wel een volgeling van Christus zijn. Volgeling zijn van Hem roept volgens de Bijbel per definitie de haat van de wereld op. Doet je vreemdeling zijn. En ook bijwoner. Dat wil zeggen iemand die tijdelijk ergens verblijft omdat hij een andere reisbestemming heeft. Dus je zou het onderscheid tussen deze twee woorden zo kunnen weergeven. Het woord vreemdeling laat vooral zien waar je vandaan bent gekomen. Het woord bijwoner legt het accent op waar je naartoe gaat. Dat je op doorreis bent. Kijk maar hoe de tekst verder gaat. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. O zeker, ze waren op doorreis en daarbij gebruikten ze de aarde ook wel op een bepaalde manier en ze konden genieten van het goede van deze aarde. Denk maar aan de verschillende maaltijden van de aartsvaders die ons beschreven zijn. Maar ze wisten, op deze aarde ben ik ten diepste niet thuis. Maar waar verlangden ze dan naar? Was het bij Abraham dan toch een onbestemd heimwee naar Mesopotamië, waar hij vandaan was gekomen? Nee, zegt vers 14, als ze daaraan gedacht hadden, hadden ze wel tijd gehad om terug te keren. Hadden ze hun zinnen dan gezet op Kanaan? Op het beloofde land? Dat zou je wel denken, hè? Maar ten diepste was dat het ook niet. Dat was voor hen ook niet het hoogste en het laatste. Hoewel de Heer hun dat land beloofd had. Maar ze hadden de verrekijker van het geloof aan de ogen. De Heer had hun nog een ander vaderland beloofd. Het hemelse. Maar nu verlangen zij naar een beter. Dat is naar het hemelse vaderland. Wat is dat nou precies, gemeente? Dat hemelse vaderland, is dat hetzelfde als de hemel? Dat denken wij dan, hè? Zo associëren wij dat heel snel. Nee, niet zonder meer. De uiteindelijke vestigingsplaats van Gods kinderen is niet de hemel. Dat denken wij vaak, hè? Als ik maar in de hemel kom, dan ben ik er. Nee, dan kijk je nog niet ver genoeg, zegt de Bijbel. De hemel is, met eerbied gesproken, slechts een tussenfase voor de ziel van de christen die sterft. Maar niet de eindbestemming. Het uiteindelijke doel is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar Gods kinderen zullen wonen met een volmaakte ziel in een totaal vernieuwd lichaam, om als complete mensen de Heere volmaakt te mogen dienen. Het gaat om het vaderland uit de hemel, zo zou je dat kunnen weergeven. De stad die van God neerdaalt uit de hemel op de aarde, als een bruid die voor haar man versierd is. Dat is het betere vaderland. Wat heerlijk, als je dat door het geloof, misschien moet ik zeggen bij tijden, wel eens voor je mag zien. Dat zijn toch de beste ogenblikken, nietwaar? Als dat grootste panorama zich voor je ogen gaat ontvouwen. Een aarde die vol is van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Een volk dat vol is van zijn God. En een God die vol is van vreugde over zijn volk. Als ik de verrekijker van het geloof aan de ogen mag hebben, dan geldt: uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Wat komt hij dan dichtbij? Wat gaat dat land dan voor je leven? Dan mag ik eens vragen. Bent u zo, ben jij zo een pelgrim geworden op reis naar dit vaderland? Weet je, zonder een geboorte, een nieuwe geboorte uit de Heilige Geest, voel je hier op aarde zo best thuis. Dan ben je hier helemaal in je element. Je slaat je pinnen vast in de grond. Nog een mooier huis, nog meer geld, nog een duurdere auto, nog meer de vakanties. Genieten, genieten. En je doet alsof het echte leven hier te vinden is. Maar wat zal dat een vergissing blijken? Als je voor God staat. Als je geen ander erfdeel had dan dat wat je op deze wereld bezat. Zoals Psalm 17 het zegt, dan moet je weelde, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen met de dood. Je neemt er niks van mee. En je staat met lege handen voor God. Je hebt de echte rijkdom van de borg, de Heer Jezus Christus, niet gezocht. En je wordt verwezen naar een ander land. Het land van de eeuwige duisternis. Daarom kom, zoek nou dat echte leven bij de Heer Jezus. Je mag als een arme zondaar zo onnoemelijk rijk worden in Hem. Hij wil je uit de stad verderf leiden, je bij de hand nemen, niet alleen je borg, maar ook je reisgids zijn. En dan leert Hij je doelgericht te leven. Trouw op je post. Want een christen is geen wereldvreed mens. Of iemand die geen vreugde zou kunnen vinden in zijn dagelijks werk. Maar je werk komt wel in het juiste perspectief staan. Ik las eens over een schoenmaker die christen was. En hij kreeg eens de vraag: wat doe je eigenlijk voor de kost? Weet u wat hij antwoordde? Ik ben op reis naar de hemel. En onderweg lap ik schoenen. Kijk, dat is nou de Bijbelse vreemdeling. Onderweg naar een beter vaderland. En ondertussen op aarde trouw je werk doen. Vreemdeling op aarde. Maar niet bij God. Want als ik Hem hier, door de Heer Jezus Christus, als een verzoend God en Vader heb mogen ontmoeten, zal ik straks geen vreemde God ontmoeten. Naar het laatste. Wat je krijgt. Wat ontvangt een mens die vreemdeling is geworden op aarde? En volgens dit gedeelte drie dingen. En dan noem ik als eerste wat er aan het begin van vers 13 staat. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Wie hier leeft door het geloof, die mag straks sterven in het geloof. Gemeente, ons sterven zal in zekere zin zijn zoals ons leven is geweest. Als ik geleefd heb, zonder dat ik persoonlijk aan de Heer Jezus Christus verbonden was, dan zal ik ook zonder Christus moeten sterven. En dat is het ergste wat er is. Maar als ik hier door het geloof aan Hem verbonden raakte, dan val ik ook bij mijn sterven. Niet uit zijn hand. Integendeel, dan legt hij zijn hand onder mij om mij op te nemen in zijn heerlijkheid. Letterlijk staat er overeenkomstig het geloof gestorven. Ik zal straks ontvangen overeenkomstig wat ik geloofd heb. Leefde ik in ongeloof, dan zal ik overeenkomstig mijn ongeloof ontvangen. En wat is dat? De Heer Jezus zegt het zelf. Wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Maar als je die belofte van de Heere geloofd hebt, al was het misschien een zwak geloof. Maar elk geloof heeft een stukje zekerheid in zich. Als je die belofte van de Heere geloofd hebt, dan keert hij straks de volle inhoud daarvan aan je uit. U geschiede zoals u geloofd hebt. Luther zei, wat je gelooft, heb je. Het tweede wat zo'n vreemdeling ontvangt, is wat we lezen in vers 16. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Zo heeft de Heer heel vaak gesproken over zijn verbinding met de aartsvaders. Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En dat blijft hij door de dood heen. Vindt u dat nou geen wonder? Want ondanks hun geloof waren deze mensen ook door en door zondige mensen. Ach, u kent de geschiedenissen, we hebben er vanmorgen iets van gezien. Hè? We hoeven er verder geen voorbeelden van te noemen. Ze zijn overbekend. Maar God schaamt zich niet om de God van zulke mensen genoemd te worden. Hoe kan dat toch, zou je zeggen? Ja, dan moeten we samen naar de kruisheuvel, Golgotha. Daar hangt de vreemdeling bij uitstek, de Heer Jezus Christus. Hij roept om zijn vader. Maar die zegt, ik ken u niet. U bent een vreemde voor mij. Zijn vader keert zich op dat moment af van zijn zoon. Omdat hij de zonden van zijn volk op hem gelegd heeft. En om Christus wil schaamt God zich niet om de God van zulke zondaars genoemd te worden. Zondaars die wel leren om zijn naam te belijden, die het niet meer voor zich kunnen houden. Dat ze het leven buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. Ben je er ook zo een? De Heer Jezus zegt, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Dan schaamt de Heer Jezus zich niet voor je. Nu niet. En ook straks niet. Op de dag van zijn verschijning. Het derde wat zulke pelgrims ontvangen is de stad. Die God zelf voor hen gereed gemaakt heeft. Het slot van de tekst. God heeft die voor hen gereed gemaakt. Dat wil dus zeggen, ze hebben er zelf geen steentje aan bijgedragen. Dat is iets wat ons aan de ene kant verootmoedigt. Wij kunnen van onze kant niets aanbrengen dat de toets van Gods kritiek kan doorstaan. Maar het is tegelijkertijd ook iets wat geweldig bemoedigt. De Heere doet het helemaal. Hij trekt mij niet alleen maar uit de stad verderf. Hij is niet alleen maar mijn gids op doorreis naar het hemelse vaderland. Hij brengt mij ook thuis. In die stad die hij gereed heeft gemaakt. In dat vaderhuis. Met de vele woningen. Het heilige Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel bij God vandaan. De stad die de heerlijkheid, de luister, de glorie van God ademt. De stad waar geen tempel meer nodig is, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig dat die in haar zouden schijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. Wie er komen? Allen die geschreven staan in het boek des levens van het lam. Als je nou het lam van God nodig hebt gekregen in je leven, aan hem hangt, door het geloof, dan mag je ervan verzekerd zijn dat jouw naam geschreven staat in dat boek. En daarom, gemeente, zie, wat zegt de Bijbel dat vaak, hè? Zie, dat lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Leef voortdurend met de verrekijker van het geloof voor ogen. Dan zie je Jezus. Dan ben je onderweg naar zijn toekomst. Straks En wie weet hoe spoedig breekt de grote dag aan waarop alle pelgrims voorgoed thuiskomen. O blijde dag waarop wij binnentreden, het eeuwig huis door God voor ons bereid. De vreemdelingschap behoort tot het verleden. Gestreden is de allerlaatste strijd. Dan wast de Heer het stof van onze voeten en wordt het zweet van ons gelaat geveegd. Daar mogen wij van heel dichtbij begroeten wat vaak als pelgrims ons bemoedigd heeft. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Machtige en liefdevolle Heere, ere wie ere toekomt. En dat bent u alleen. Hij had hun een stad bereid. Lezen we in uw woord. Komt helemaal van u. Van A tot Z. En Heere, zo is het toch ook met het werk dat u doet in het leven van uw kinderen. U begint. U zet het voort. U maakt het af. En daarom is het nooit meer stuk te krijgen door geen duivel en niet door ons eigen hart. Heere, wij bidden u, neem ons allemaal maar mee. En doe ons er iets van beleven. Vreemdeling en bijwoner op de aarde te zijn. Ons hier nooit meer echt helemaal thuis te kunnen voelen. En naarmate de tijd verder gaat en we de ontwikkelingen om ons heen zien, dan zal dat bij het leven, in het leven van uw kinderen toch ook steeds meer zo zijn. Die vervreemding die erop treedt. Niet meer mee te kunnen doen. In zoveel dingen die steeds normaler worden. Heren, ook al zou ons dat dan op spot en smaad komen te staan, we weten dat dat normaal is. Dat dat erbij hoort. En geeft dat we daar niet voor weglopen. Maar dat we juist met die verre kijker van het geloof aan de ogen verder mogen zien. Wetend, het beste komt nog. Hij komt en de nieuwe aarde komt. Waarin gerechtigheid woont, waarin al de uwen u volmaakt zullen dienen. Heren, laat niemand van ons daar ontbreken. We danken u voor deze zondag die we samen uit uw hand hebben mogen ontvangen. We dragen elkaar ook van harte aan u op. Zegen heel de gemeente, Heren. Laat er veel goeds gevonden worden van u, waarin u wordt grootgemaakt. Het werk van uw geest. In het begin, in de voortzetting daarvan, tot op de dag dat u terugkomt. Zegent u de broeders van de kerkenraad in de taken die u hun hebt gegeven, maar ook zoveel anderen die taken in de gemeente hebben gekregen. Bidden voor de beide dienaren van het woord die u aan de gemeente verbonden hebt. Heren, maak ze vol van uw geest, zodat ze uit de schat van uw woord steeds weer nieuwe en oude dingen naar voren mogen brengen. En zo de gemeente gebouwd wordt op het enige fundament, de Heere Jezus Christus. Zegen ook de broeders emeriti in ons midden, Heren. Wees met hen ook als de avond van het leven is gevallen of anderszins er moeiten zijn. We bidden u, laat uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is al aangegeven waarvoor u uw gaven kunt afstaan. Dat onderstreep ik nog maar graag een keer. En dan willen we samen gaan zingen ten slotte op Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. Ga nu van hier in vrede en ontvang ook thuis met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.